Het weekend van Radio 5.
In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee P. den Butter uit Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks de vijfde aflevering. Titel: De Eerste Richter, Otniel. Dit naar aanleiding van Richteren 3, de versen 1 tot 11. En deze versen zullen we eerst met elkaar lezen en we nodigen u uit met ons mee te lezen. En ook de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie door dominee den Butter. Richteren 3, te beginnen bij vers 1. Dit nu zijn de heidenen die de Heer liet blijven om door hen Israël te beproeven, allen die niet wisten van al de krijgen Kanaans. Alleen opdat de geslachten der kinderen Israëls die wisten, opdat hij hun de krijg leerde, tenminste dengene die daar tevoren niet van wisten. Vijf vorsten der Filistijnen en al de Kanaanieten en de Sidoniërs en de Hevieten, wonende in het gebergte van Libanon, van de berg Baal Hermon tot waar men komt te Hamat. Deze dan waren om Israël door hen te beproeven, opdat men wist of zij de geboden des Heeren zouden horen die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had. Als nu de kinderen Israëls woonden in het midden der Kanaanieten, der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten, zo namen zij zich derzelfde dochters tot vrouwen en gaven hun dochters aan derzelfde zonen en zij dienden hun goden. En de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren en vergaten de Heeren hun God en zij dienden de Baals en de bossen. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van Kushan-Rishathaim, koning van Mesopotamië, en de kinderen Israëls dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar. Zo riepen de kinderen Israëls tot de Heere, en de Heere verwekte de kinderen Israëls een verlosser die hen verloste. Otniel, zoon van Kenas, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest des Heere was over hem, en hij richtte Israël en toog uit ten strijde. En de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, dat zijn hand sterk werd over Kushan-Rishathaim. Toen was het land 40 jaar stil en Otniel, de zoon van Kenas, stierf.
De schrijver van het boek Richteren heeft nu het punt bereikt dat hij zal overgaan tot het gedetailleerd vertellen van het werk van de verschillende richters die de Heere aan zijn volk Israël heeft gegeven. In totaal gaat het dan om 12 richters. Over de een is kennelijk meer te vertellen dan over de ander, en daarom is de schrijver over de een ook veel uitvoeriger dan over de ander. Maar van al die richters heeft de Heere gebruik gemaakt om in die kritieke situaties aan zijn volk verlossing te geven. De eerste richter van wie we te horen krijgen is Otniel. Richteren 3 begint echter niet direct met de geschiedenis van deze man en zijn werk. In nauwe aansluiting aan het vorige hoofdstuk wordt eerst nog iets gezegd over de heidense volkeren die niet werden uitgeroeid, maar die overbleven en van wie Israël toen zoveel narigheid heeft ondervonden. In het slot van hoofdstuk 2 hoorden we de Heere zeggen dat hij die volkeren zal laten overblijven. En dat thema keert nu terug in het begin van hoofdstuk 3. Daar willen we toch eerst even nog op letten. Dat de Heere de oorspronkelijke bewoners van het land zal laten overblijven hangt ten nauwste samen met het feit dat Israël die volkeren niet verdreef. En het motief dat de Heere aanvoert voor deze handelwijze is dat hij Israël nu door die heidenen wil beproeven of ze de weg des Heeren zullen houden of niet. Het motief is dus: Israël moet getest worden. In hoofdstuk 3 wordt nu nog een ander motief genoemd, een aanvullend motief. De Heere wil Israël door die overgebleven heidenen de krijg leren. Daarbij denkt de Heere dan met name aan hen die de verovering van het land Kanaan zelf niet hebben meegemaakt en die dus uit eigen ervaring niet weten hoe het toen gegaan is in de strijd met de Kanaanieten. Maar ook zij moeten de krijg leren. Betekent dat dat ze lessen moeten gaan krijgen in oorlogskunde, in krijgskunde? Nee, dat niet. Bedoeld is dat ze moeten gaan inzien wat voor soort oorlog het is die gevoerd moet worden met deze afgodendienaars. Het is een heilige oorlog. Het gaat om het voeren van een strijd met hen die God als zijn vijanden beschouwt. Israël wordt door de Heere gebruikt als een instrument in zijn hand, en nu moet blijken of dat instrument gewillig is om de Heere volkomen te dienen en in alles zijn wil te volbrengen. Dat betekent niet minder dan dat zij die tot de strijd worden geroepen uit het geloof moeten leven. De macht van de vijanden is namelijk waarlijk niet gering. Maar dat behoeft toch geen belemmering te zijn? Voor het geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. Geloofsvertrouwen, daar komt het op aan, ook voor de komende generaties. Strijd voeren in gelovig vertrouwen op de Heere. Dat is het wat de Heere zijn volk leren wil. Als ze daarin getrouw zullen zijn, en als ze verstaan dat de oorlog met de Kanaanieten ten diepste een geestelijke strijd is, dan staat de Heere hen terzijde. Dan helpt hij hen, ook al was ze tegen een geweldige overmacht. Maar ze zijn helaas niet gewillig om het karakter van die strijd te zien. En dan moeten ze er alleen voor staan. Dan helpt de Heere niet. Dan krijgen die vijanden vroeg of laat toch de overhand en worden ze voor Israël tot een valstrik. Het komt er dus op neer dat Israël voor de vraag geplaatst wordt, ook door de overgebleven heidenen, of zij de status van het volk des Heren willen aanvaarden. En die vraag wordt voor elke generatie weer een vraag die ze moeten beantwoorden. Het zal dan ook een voortdurende testcase zijn, de hele tijd van de Richteren door. In vers 3 vinden we dan een opsomming van de volken die de Heere daar deed overblijven. Maar nu is er iets merkwaardigs. Het merkwaardige is dat we daar namen aantreffen die we er niet eens verwacht hadden. We hadden verwacht nu te zullen horen van Kanaanieten, Amorieten, Ferizieten. En die namen komen we inderdaad wel tegen, maar pas in vers 5. In vers 3 horen we van Filistijnen, Sidoniërs, Hevieten die op de Libanon wonen en nog verder weg. Maar de streken waar deze mensen wonen liggen toch buiten het beloofde land. Filistea, Fenicië, Libanon, Baal Hermon, Hamat. Dat zijn toch allemaal buitengebieden? Ja, in eerste instantie wel. In eerste instantie zou het beloofde land bestaan uit een beperkter gebied. Maar nu blijkt er toch reden te zijn om te geloven dat de Heere bedoeld heeft nog meer grondgebied aan zijn volk Israël te geven. Niet in eerste aanleg, maar als een volgende fase. Echter, er is niets van gekomen. Want met de verovering van het kleinere gebied, het land Kanaan zelf, heeft Israël niet eens de nodige ernst gemaakt. Daar lieten ze het afweten. En toen kon er al helemaal geen sprake meer zijn dat ze nog een groter gebied zouden krijgen. De proef is namelijk mislukt. Doel is niet bereikt. Vers 4 wijst er nog eens op wat de Heere op het oog had, maar de volgende verzen laten zien dat er niets van terechtgekomen is. Op 3 manieren is gebleken dat ze faalden. In de eerste plaats faalden ze toen ze gingen wonen in het midden van de Kanaanieten. En dan worden in vers 5 wel die oorspronkelijke bewoners van het land genoemd. Kanaanieten, Hetieten, Amorieten, Ferizieten, Hevieten, Jebusieten. En die volken bleven ongemoeid. Er werden geen pogingen ondernomen om hen te verdrijven. Het stond al omstandig beschreven in hoofdstuk 1. Israël bleek tevreden te zijn met de status quo. Zeer tot hun schade. Het tweede waarin het mislukken van de test uitkomt is het feit dat er gemengde huwelijken ontstonden. Joodse jongens trouwden met heidense meisjes en heidense mannen namen Joodse vrouwen tot vrouw. Iets wat volkomen in strijd was met de herhaaldelijk door de Heere gegeven verboden. Dit zou nooit mogen gebeuren. En hoe diep dit kwaad ingeworteld zat in het volksleven, het blijkt wel uit wat we lezen van sommige richters zelfs, zoals Gideon en Simson. Er was ook nog een derde bewijs voor de mislukking. Iets wat uit die gemengde huwelijken voortvloeide. Het dienen van andere goden. Daar had de Heer ook al voor gewaarschuwd. Dat was het belangrijkste motief waarom hij ook de gemengde huwelijken had verboden. Want de heidense partners zouden de harten van de Joodse partners aftrekken van de Heere en aan de afgoden verbinden. En zo is het ook precies gegaan. Afgoderij deed zijn intrede en het bleek in de Richterentijd een onuitroeibaar kwaad te zijn. We komen er dan ook heel wat voorbeelden van tegen. En niet alleen was dit een groot kwaad in die tijd van de richteren, vele eeuwen daarna bleef dit de eerste en voornaamste zonde die Israël bedreven had. Wel nu, na deze aanvulling op hoofdstuk 2 komen we in 3 vers 7 toe aan de eigenlijke geschiedenis van de verschillende richters. En steeds weer verloopt het relaas langs dezelfde lijnen. Israël doet wat kwaad is in de ogen des Heren. De Heren geeft zijn volk over in de handen van de vijand. Uit de nood gaat het volk tot God roepen. De Heren geeft een verlosser die met de daad verlossing bewerkt. Er volgt een periode van rust. Niet altijd wordt op al deze aspecten evenveel nadruk gelegd, maar het is wel telkens weer ditzelfde patroon. De eerste in de rij van deze richters is Otniel. Het verhaal is spoedig verteld. Verschillende vragen die we zouden willen stellen blijven onbeantwoord. Vragen als, welke stammen zijn er nou in deze strijd betrokken geweest? Wie was precies die vijand? Hoe hebben die vijanden in die tijd Israël onderdrukt? Hoe heeft Otniel overwonnen? En we zouden nog wel meer vragen willen stellen. Maar laten we ons maar eenvoudig houden aan wat er geschreven staat. Om te beginnen horen we van het kwaad dat bedreven werd. Afgoderij. De Heere wordt vergeten. En dat is dan geen te verontschuldige vergeetachtigheid, maar gevolg van een moedwillige keus om de Heere terzijde te schuiven. In plaats van de Heere worden de Baals gediend, compleet met bepaalde heiligdommen en gewijde plaatsen. De ware religie is ingeruild voor de dienst van de vruchtbaarheidsgoden, en die ging weer gepaard met seksuele en andere uitspattingen, want de praktijken die aan de afgodendienst verbonden waren, waren met de daad gruwelijk. En op die manier werd de toorn van de Heere opgewekt. God vertoornt zich immers over het kwaad dat wij bedrijven, en in zijn toorn nam hij krasse maatregelen, hij verkocht zijn volk. En zo wordt het inderdaad uitgedrukt. En degene die door die verkoop in bezit komt van het volk Israël is een zekere Kushan Rishataim, koning van Mesopotamië of ook wel Aram Naharaim. Van dat rijk, dat gelegen moet hebben ten noordoosten van Kanaan en zich uitgestrekt heeft tot aan de Eufraat, weten we niet zo erg veel. Het moet echter wel een machtig rijk zijn geweest. Zo machtig dat ze kans hebben gezien om Israël 8 jaar lang te onderdrukken en in een soort slavenpositie te houden. Van die Kushan Rishataim weten we ook niet zoveel. Een merkwaardige naam droeg deze man, Kushan van de dubbele boosheid. Was dat een bijnaam waarin de volksmond afschuw voor deze koning was gaan uitdrukken? Als zijn naam bedoeld is als een typering voor de manier waarop deze koning heeft geregeerd, dan hebben de Israëlieten in die 8 jaren heel wat van hem moeten verduren. Dan is de nood al maar groter geworden. En geen wonder dat ze in die nood begonnen te roepen. Niet maar alleen klagen en jammeren en zeggen hoe slecht ze er aan toe waren, maar roepen tot God. Bleek daar bekering uit? Laten we het hopen. In ieder geval heeft de Heere dit roepen gehoord. En hij heeft erop gereageerd. En hij gaf een verlosser. Hij verwekte een verlosser. Zo wordt het onder woorden gebracht. En let u daarbij op 2 zaken. Het gaat dus om een verlosser. Om iemand die gebruikt gaat worden om verlossing te bewerken. Bevrijding uit de hand van de verdrukker. En bovendien wordt ons door het gebruik van deze benaming verlosser tegelijk een bepaald perspectief getoond. Verlossen, dat is steeds weer een van de grondmotieven van het werk van God. En steeds weer als er van verlossen gesproken wordt, worden onze gedachten al heen geleid naar de grote verlosser, de Heere Jezus. En bovendien wil de Bijbelschrijver ons direct al duidelijk maken dat het bij deze verlossing, zoals bij alle verlossingen, om een werk van God gaat. God verwekt deze verlosser. Het gaat van hem uit. Niet de richter neemt het initiatief. Niet het volk is bij deze man gaan aankloppen met het verzoek, doe alsjeblieft iets voor ons. Het is Gods werk om de verlosser aan Israël te geven, houd dat ook vast. Want zo is het in al Gods verlossingswerk. En de naam van de verlosser, hij heet Otniel. Hij is de zoon van Kenas. En Kenas was een jongere broer van Caleb. Het is niet de eerste keer dat we van deze man horen. In hoofdstuk 1 lazen we al van hem. Van zijn geloofsdaad die hij verrichtte toen hij Debir op de vijanden veroverde. En als beloning toen de dochter van Caleb Achsa tot vrouw kreeg. Ook in het boek Jozua kwamen we deze geschiedenis al tegen. In hoofdstuk 15. Als we nu weer van hem horen, weten we onmiddellijk dat het om een held gaat. Een geloofsheld, een moedig man, een toegewijd man. Een man die al duidelijk bewijs had gegeven van geloofsvertrouwen en hartelijke toewijding aan de dienst en de zaak des Heren. Daar heeft toen ook niemand aan kunnen twijfelen. Tussen haakjes, ziet u al hoe snel het verderf ingeslopen was? Nota bene, deze Otniel is nog in leven als het met het verval van Israël al zo erg is dat de Heere met zijn strenge straffen moest ingrijpen. En wat moet dat voor een man als Otniel en voor anderen net als hij een zaak van diep verdriet zijn geweest om mee te maken dat het volk de Heere verliet en zich aan andere goden wijdde, en dat ondanks de plechtige beloften die bij het afscheid van Jozua waren afgelegd. Hoe heeft Otniel erop gereageerd? Is hij, en dat zou begrijpelijk geweest zijn, misschien innerlijk meer en meer van het volk vervreemd geraakt? Nu gaat God hem gebruiken. En Otniel heeft niet tegen de Heere gezegd: Heere, laat mij er alsjeblieft buiten. Ik ben er te oud voor. Ik heb er eigenlijk ook geen zin meer in. Ik ben er niet meer toe in staat. Nee, Otniel is het met de beschikking van de Heere eens geweest. Roept God hem, hij is opnieuw tot zijn dienst gereed. Moet hij opnieuw de wapens gaan gebruiken? Hij is beschikbaar. En hoe gaat God hem dan gebruiken? Let op de mededeling in vers 10. De geest des Heren was over hem. Dat is het beslissende. Gods geest kwam op hem. De geest ging gebruik van hem maken. En hij maakte hem bekwaam en hij rustte hem toe en hij stelde hem in staat om dingen te doen die een mens in eigen kracht nooit zou kunnen doen. En dat er nadrukkelijk staat dat het de geest des Heren was, herinnert alweer aan dat de Heren aan het werk is getogen. Het is niet het werk van mensen dat op de voorgrond wordt geplaatst, maar Gods werk. Oh ja, er is natuurlijk geweld gebruikt in de strijd die onder leiding van Otniel gevoerd is tegen de Mesopotamiërs. Troepen zijn gemonsterd en van wapens voorzien. Wapengekletter is er gehoord, charges zijn uitgevoerd. Mogelijk is er gebruik gemaakt van krijgslisten. Maar uit dat alles kan de overwinning op de vijanden niet verklaard worden. Die verklaring ligt ergens anders. God was aanwezig. De Heere streed voor Israël. De Heere verzwakte de vijand. De Heere was met de aanvoerder. Hij gaf hem bekwaamheid en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen en de bevelen te geven. In zichzelf onbekwame mensen werden door de Heere bekwaam gemaakt. Als we dat weten, dan is het kennelijk ook niet meer zo belangrijk voor ons om precies te weten hoe alles in die vrijheidsstrijd is toegegaan. Natuurlijk zouden we dat wel willen weten, maar we horen er niks over. En onze nieuwsgierigheid wordt op dat punt niet bevredigd. Het laatste wat we lezen is dat er na die verlossing een periode van rust aanbrak. Een periode die 40 jaar geduurd heeft. En zeer waarschijnlijk heeft in die periode of in een gedeelte ervan dezezelfde Otniel het andere werk van een richter mogen doen: rechtspreken, toezien op de naleving van de wetten van de Heere binnen de verbondsgemeenschap die Israël was. Maar toen kwam er ook een eind aan het welbesteedde leven van deze man. Al had men hem nog wel een poosje bij zich willen houden, hij moest net als andere mensen sterven. Merkt u er wel op dat ook hij niet ontkwam aan de laatste vijand? Tot tweemaal lezen we in de Bijbel van grote geloofsdaden door deze man verricht. Hij heeft machtige vijanden bestreden en overwonnen. Maar voor de laatste vijand moest hij het hoofd buigen. Die kon hij niet baas. Voor de overwinning van die vijand is een andere verlosser nodig. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Otniel roept in feite om hem. Juist door het laatste wat van Otniel verteld wordt. Namelijk dat hij stierf. In het geloof in hem heeft Otniel geleefd. Heeft hij gestreden. Is hij ook gestorven. En zoals hij tijdens zijn leven door God nooit is teleurgesteld, Zo is hij in zijn sterven door hem ook niet teleurgesteld.
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond naar aanleiding van Richteren 3, de versen 1 tot 11. Volgende week gaat hij verder met Richteren 3, vers 12 tot 30.